Raketbouwer Steve Mitchell, gezagvoerder Jeff Morgan, radiotelefonist Jimmy Barnett en de ruimtemedicus Dr. Matthews zijn per atoomraket naar de maan gereisd en hebben daar een paar weken doorgebracht. Zowel gedurende de reis als tijdens het verblijf op de maan hebben ze herhaaldelijk de invloed bemerkt van een onbekende macht die hun radioverbindingen verstoort, hen een vreemde muziek doet horen, vreemde dingen doet zien en beleven, en die uiteindelijk, wanneer ze weer van de maan naar de aarde willen terugkeren, dit verhindert door het gehele mechanisme van hun raket stop te zetten.
Jimmy, de noodverlichting. We moeten toch iets kunnen zien.
Ja. Ze doet het niet.
Dan de toorts, die hangt boven je hoofd.
Gelukkig. Stel je voor dat we ook nog in het donker moesten zitten.
Wat kan er gebeurd zijn, Mitch?
Ik denk dat er iets niet in orde is in de elektronenleiding. We mogen de hemel danken dat het niet tijdens de staat is gebeurd. Maar bij de controle van gisteren heb ik er nog alles in orde bevonden.
En we zullen opnieuw moeten controleren en nu terdege.
Dat wordt een gevaarlijk werkje,
niets aan te doen. Jimmy,
ja.
Het gereedschap en de antistralenscherm.
All right.
Ja, en de toorts, Jimmy.
Goed.
Jullie zullen een poosje in het donker moeten zitten. Konden we de deur naar de cockpit mogen openkrijgen. Dan hadden we tenminste nog iets van het aardelicht, hè? Maar ja, tenslotte, dat slot werkt niet. Dokter, wil jij even alle schakelaars en hefbommen controleren en alles afzetten?
Ja.
Er mogen geen onverwachte dingen gebeuren.
Zal ervoor zorgen, Jeff.
Ja, go, Mitch. We gaan.
Hoe lang moet dat nou nog duren? Ze zijn er toch zeker al een paar uur bezig, niet? Het heeft nog nooit zo lang geduurd. En dan moeten we hier steeds maar in het donker zitten.
Nou, je zult nog even geduld moeten hebben, Jimmy. Vergeet niet dat het inwendige onderzoek van de elektronenleiding moeilijk en uiterst gevaarlijk werkje is.
Oh, gelukkig, daar komen ze terug.
En, Jeff? Alles in orde voor zover naar te gaan, maar de hele zaak is zo dood als een pier.
Nou, ik heb alles terdege nagezien. Maar er is niks te vinden. Radio, radar, periscopen, lichtleiding. Alles is in orde.
Nou, geen enkele fout te ontdekken. Maar de automatische zuurstofvoorziening en de luchtverversing werken niet. Alleen de drukmeters wijten nog aan.
Ja, natuurlijk, die zijn niet elektrisch.
Ja, maar hoe moeten we ademen als de zuurstofvoorziening niet werkt?
Nou, daar hebben we nog de noodpompen met handbediening voor. En wat de voorraad betreft, zo, die valt mee. Gelukkig hadden we die aan de ruime kant berekend.
Ja, heren. Daar zitten we. We kunnen niet starten. We kunnen niet naar buiten.
Nee.
Want de luchtsluis werkt ook al elektrisch. Er zit niets anders op dan af en toe proberen of er weer leven in het geval te krijgen is. Nee. En als het niet binnen korte tijd lukt, dan allemaal weer een volledige controle.
Ja.
Maar dat mag ook niet te vaak gebeuren, want al dat uit elkaar gehaald is niet bevorderlijk voor de levensduur van ons materiaal.
Net zo.
Ja, het is misschien niet kwaad als we eens enkele dagen volledige rust hebben.
Jawel, maar al te lang kunnen we ons vertrek ook weer niet uitstellen. Al met al is er nog voor een goede 14 dagen reserve van zuurstof.
Ja.
Als we de duur van de terugreis berekenen op 5 dagen, ja, zoals die van de heenreis, mogen we dus hoogstens niet meer dan 10 dagen hier blijven. Met onze levensmiddelenvoorraad staat het precies zo.
Ja, dan zullen we met een en ander zuinig moeten omspringen.
Allicht.
Want we hebben geen idee wanneer de zaak weer in orde zal zijn.
Nee.
Dokter, maak jij een distributieschema op voor zuurstof en voedselvoorziening?
Ja.
Af en toe controleert ieder zijn afdeling. Nou, voor het overige zullen we zoveel mogelijk in onze kooien blijven liggen. Dat spaart energie en behoefte aan lucht uit.
Nou, en wat denk je daarmee te bereiken, Jeff?
Ik weet het niet. Maar ik hoop nog steeds dat het defect vroeg of laat vanzelf verdwijnt. Zoals dat ook met de radiostoring het geval is geweest. Ja, en nou nog iets. Van onze beide toortsen zullen we er één steeds bij de hand houden. Maar alleen laten branden als het nodig is. We hebben nog een paar reservebatterijen, maar ook daarop moeten we zuinig zijn. Alleen als er gewerkt wordt of als dokters een dagboek bijhoudt.
Het dagboek? Is dat zo belangrijk dat we er ons kostbare licht voor moeten opofferen?
Een toorts brandt heel wat uren, Mitch. En daarboven, nu onze bandrecorder het ook al niet meer doet, zal dat dagboek dienst moeten doen als logboek. Zo, en nou, allemaal in de kooien.
...12 november 1965. Dit is de 24e dag sedert ons vertrek van de aarde. De 19e sinds onze landing hier. En de 5e sedert ons mislukte startpogen. Wij alle, zelfs Mitch, hebben ons nu bij ons lot neergelegd en wachten maar af. In de hoop dat onze raket weer tot leven zal komen. Zo nu en dan worden de instrumenten geprobeerd. Ja, tot nog toe zonder resultaat. Voor de rest liggen wij in onze kooien. Ieder met zijn eigen gedachten. Alleen hij wiens beurt het is, voor de zuurstofpomp en de uitdeling van de voedselrantsoenen staat op. Konden we maar in de cockpit komen, dan zagen we af en toe de maan en de sterren. En misschien zelfs de aarde. Maar die deur zit net zo dicht als de luchtsluis. De tijd sleept zich voort. Onze grootste probleem is hoe hem om te krijgen. Praten helpt wel, maar werkt niet altijd opbeurend.
Wat is het warm.
Ja, wat wil je anders? Zonder enige luchtverversing.
Hadden we maar een raam om open te zetten. Het moet buiten toch wel koel zijn, niet?
En of zo wat 120 onder nul. Als je dat tenminste nog koel wil noemen. Je zou in een paar tellen in een blok ijs veranderd zijn.
Nou begrijp ik pas hoe de mannen zich moeten voelen die opgesloten zitten in een gezonken duikboot.
Kom, Jimmy. Ga daar nog mee op.
Jimmy, het is tijd voor de zuurstofpomp en de lunch.
Huh? Ja, dokter. De zuurstofdruk is 29,5. Twee reservoirs zijn nog helemaal vol. Temperatuur is 36 graden Celsius.
Alweer opgelopen. En het eten, Jimmy?
Hier. Ieder een flesje vruchtensap en een plakje belegde broodjes.
Dank je. Nou, kruip nou maar weer in je kooi en praat verder zo weinig mogelijk.
November 1965, de zesde dag. De hitte wordt langzamerhand ondraaglijk. De thermometer staat op 38 graden Celsius. Niemand spreekt haast meer en opstaan doen we alleen maar om voor de verzorging van de zuurstofvoorziening en de inwendige mens te zorgen. Of wanneer Jeff een nieuwe controle gelast. Overigens zonder resultaat. Jeff leest bijna aanhoudend. Mitch ligt maar naar de zoldering te staren. En Jimmy neemt af en toe de mondharmonica ter hand. Maar brengt het daar niet ver mee. Omdat Jeff, en nu ook Mitch, beweren de muziek niet te kunnen verdragen. November 14. De zevende dag. De hitte neemt steeds toe. Het is bijna 40 graden. We dragen alleen nog maar shorts. En onze britsen zijn vochtig van de transpiratie. Eindeloos sleept de tijd zich voort. Jeff heeft er iets op gevonden om ons bezig te houden. Raadseltjes opgeven. Zodoende worden onze gedachten afgeleid van onze langzame, maar zekere gang naar het einde.
Een Big Ben. Dat is 14 punten voor mij. Nou jij, Jimmy?
Het is dierlijk.
Vier poten?
Nee.
Twee?
Nee. Geen poten. En het is mineraal.
Ja, hoe kan dat nou? Zoals ik juist zei je dat het dierlijk was.
Mineraal.
Is het een bewerkt product?
Het is groot, als een reusachtig kadetje. Het is van metaal, met een koepel waar de gleuf in moest zitten. Het heeft ramen, blauw licht schiet er onderuit. Het komt hierheen.
Jimmy, wat is er?
Het komt hierheen, zeg ik je. Het is hier vlakbij.
Jeff, de periscoop.
Ja?
Het werkt. Het scherm.
Nee. Ik kom.
Kijk maar. Kijk eens.
Zeg, waar rampel?
Lieve hemel, wat is dat?
Het lijkt wat te zweven of te vliegen.
En dat licht, die blauwe lichtstralen.
Het is weg.
Het scherm is weer donker.
Jimmy, Jimmy, wat is er? Waar is de toorts? Ik heb hem in de haast aan de tafel gestoten.
Hier, ik heb hem, Jeff. Maar hij geeft geen licht meer.
Misschien brandt de raketverlichting weer. Ik heb de schakelaar te pakken. Nee.
Wacht even. Ik ben bij de kast waar de andere toorts in ligt. Ziezo. Wat een verschil zo'n beetje licht maken.
Ja, Jimmy. Wat is er nou met je aan de hand?
Oh, Jeff. Ik hoorde ze weer, die muziek. En ik zag iets vreemds.
Ja, je hoeft het niet te beschrijven, Jimmy. We hebben het allemaal gezien.
Wat zeg je?
Ja, op het periscoopscherm. Met blauwe lichtstralen eronder. Het scheen te vliegen. En om één moment het hele scherm in beslag. Alsof het over ons heen vloog. En daarna was alles weer weg.
Dus ik was niet de enige die het zag?
Nee, Jimmy. Wij allemaal. Nou, laten we maar weer een ronde doen door de raket, hè? Je kan nooit weten of er nog iets anders tot leven is gekomen dan alleen het scherm.
Er zijn alweer 3 dagen voorbij sedert het periscoopscherm oplichtte. En wij het ding, wat het dan geweest mag zijn, zagen. Sindsdien is de raket weer morsdood. En wij, de hitte is niet meer te beschrijven. Door de vochtigheid die niet meer geabsorbeerd wordt, lijkt het hier wel een broeikas. De zuurstofvoorraad neemt snel af, hoogstens nog voor 9 dagen. En de reis alleen duurt er zeker 5. Als wij over 4 dagen niet gestart zijn...
Jeff?
Ja, het is zo.
Jij zit maar te lezen en... En wij weten niet wat we moeten doen. Lees eens wat voor.
Ja, Jeff. Van ons ook wat.
Maar inderdaad, het zal beter zijn dat jullie beiden naar de zolderen liggen te staren.
Ik weet niet of jullie mijn lectuur wel zo prettig zullen vinden.
Ach, wat, Jeff. In alle geval beter dan niks, hè. Wat is het voor een boek?
Het is Mensen op de Maan van Wells.
Oh.
Ja, willen jullie nou nog dat ik het voorlees?
En natuurlijk, Jeff. Het maakt toch geen verschil wat je leest?
Nou ja, misschien kunnen we er wat uit leren hoe uit deze misère moeten komen, hè?
Kom, Jeff. Laat eens horen.
Nou, vooruit dan maar. Wat de maanbewoners dachten van die verbazingwekkende... naar mijn mening niet zeer eervolle inval van een andere planeet... kan ik zelfs niet gissen. Ik meen me te herinneren dat ik hun ruggen zag... terwijl ze naar alle kanten uit elkaar stoven, maar ik weet niet het met zekerheid te zeggen. Die laatste gebeurtenissen, voordat ik het bewustzijn verloor, staan mij slechts vaag voor de geest. Ik weet nog dat ik een pas voorwaarts deed. Dat ik struikelde en languit tussen de rotsen viel. Ik voelde mij plotseling vreselijk wee worden. Ik meen mij iets te herinneren van een hevige worsteling en een greep als van een metalen klem.
Nou, wat een avontuur.
Wat een idee, die maanbewoners.
De hemel zij dank dat wij die hier niet hebben aangetroffen. Als er iets is wat we met zekerheid hebben kunnen constateren, dan is het wel dat de maan niet bewoond is. Helemaal niet.
Lieve hemel, wat is dat?
Muis, is het nou goed?
Daar heb je het weer. Nou, aan de andere kant.
Het lijkt wel of iemand om de raket heen loopt en erop klopt. Om na te gaan waarvan die gemaakt is.
Of om te proberen binnen te komen.
Stil eens. Stil. Ze houden ermee op, zou je zeggen.
Stil, dokter. Laten we naar alle ingespannen luisteren.
Niks meer. Wie of wat het ook geweest is, maar het is weg.
Als het maar niet terugkomt.
Wie zal dat zeggen? Laten we in alle geval nog een poos stil blijven luisteren.
Dit is de 13e dag. Nog steeds geeft de raket geen teken van leven. Het kloppen dat wij 3 dagen geleden hoorden... heeft zich niet herhaald. Wij hebben nog 1 dag. Als wij morgen niet starten... bestaat er geen kans meer om levend de aarde te bereiken. Mogen de hemel ons genadig zijn.
Jeff, het scherm, huh? Het werkt weer. En de luchtverversing. Jongens, de raket leeft weer. De lichten, Mitch. Kom hier, ze.
Kijk.
De radio, Jimmy. De radio, ja, onmiddellijk.
Ja. Nou zal de temperatuur al gauw weer normaal worden.
En de brandstofpomp, alles oké?
Hallo. Hallo, aarde. Hier, raket Luna. Luna roept u vanaf de maan. Hoort u mij? Antwoord mij. Verdraaid. Oh, wacht even.
De BBC, uitzending voor de landen over zee. Wij geven u het nieuws. Uit Canberra meldt men ons dat er weinig hoop meer bestaat met betrekking tot de bemanning van het ruimtevaartuig dat een maand geleden op de maan is geland. Volgens zijn eigen melding is het ruimtevaartuig Luna op 17 oktober de start van de regenboogbaan. Het laatste bericht dat ontvangen werd luidde dat men binnen 10 minuten opnieuw zou uitzenden. Sindsdien werd er echter niets meer vernomen. Aanvankelijk werd verondersteld dat de radiozender van de Luna onklaar zou zijn geraakt en dat het ruimtevaartuig 5 of 6 dagen later de aarde zou bereiken. Dit heeft echter niets gevonden zijn.
Wat is dat nou? Ik heb toch nooit gezegd dat we gestart waren? Alleen maar dat we ons klaarmaakten voor de start.
Blijf aan de zender, Jimmy. Probeer hen te bereiken tot elke prijs.
Ja, Jeff.
Hé, hey, Jeff.
Ja.
Jimmy, vlug het scherm.
Wat is er?
Kijk in de krater.
Wat hemel. Nee, maar Jimmy. Is dat het ding dat je zag tijdens het raadselspelletje? Is dat het, Jimmy?
Ja, Jeff, dat is het. Ja, maar jullie zeiden toch dat je het allemaal gezien had?
Jawel, maar niet zo. Toen zagen we er een flits van. Maar nu, kijk eens. De volle zon schijnt erop. Ieder onderdeel is duidelijk zichtbaar.
Ja, dan is het toen zeker geland. En is het al die tijd daar geweest?
Wil je zeggen dat het hier geland is?
Ja, wat anders.
Maar wie of wat kan het dan zijn?
Nou, misschien die lui uit de boek van Wales?
Ach, geen gekheid, Jimmy. Mannen, er is maar één manier om dat te weten te komen. We gaan erheen.
Maar Jeff, dat kan niet. Het is de hoogste tijd dat we starten. We mogen geen zuurstof verkwisten.
Een paar uurtjes moeten nog maar af kunnen. Dan ademen we maar op de terugreis wat zuiniger.
Ja, maar je weet niet, Jeff, wat het iets is. Wie weet wat... Oh, in hemelsnaam, gaat toch niet.
Ik wil weten wat het voor iets is. Dit is het merkwaardigste dat ons is overkomen, zeker te landen. Ik wil er het mijne van hebben. Ik kan nou niet meer zonder meer vertrekken.
Ja, maar Jeff...
Ga jij mee, Mitch?
En of?
Haal dan de ruimtekostuums, Jimmy. Wij gaan.